Broeders, zusters, goedemorgen. We gaan verder in Genesis 12. En daar waren we gebleven bij vers 9. En ik lees het zo meteen uit MBV 21. Altaar gebouwd, hè? Dat weet je nog. Tussen Bethel, huis van God, en Ai, puinhoop. Ja? En hij richt zich op het huis van God. Ja. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negeb. Nou, hij ging de Negeb in, staat er. Toen brak er in het land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. Want de hongersnood was zwaar. Staat geloof ik, was zwaar in het land. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sari, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Ja, dat wist hij. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen, dat is een vrouw, en dan doden ze mij en laten ze jou in leven. Zeg daarom maar dat je mijn zus bent. Dan zal het dankzij jou misschien goed met mij aflopen en komt mijn leven niet in gevaar. Vol geloof is hij. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte, of de Egyptenaren zagen al dat Sari een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op en ze prezen haar aan bij de farao. Dat is netjes, hè? Die de vrouw liet overbrengen naar zijn paleis en dankzij haar ging het Abraham goed. De farao gaf hem schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Wat wil je nog meer hebben in deze tijd? Oké. Okay. Geen slaven en slavinnen natuurlijk, want ik krijg armoe mee. Ja, precies. Goed. Derde preek over Abraham. Het gaat nu over Abraham en zijn beproevingen. Zal ik zeggen, Abraham en jouw beproevingen, als je meedoet. Even gewoon een aanloopje, maar dat weet je uit de vorige twee preken. Abraham neemt het land in bezit dat de Heer hem geeft. Zo staat hij ervoor, dat wil hij. Persoonlijk gemaakt, jij neemt het leven in bezit dat de Heer jou geeft. Elke dag weer meer. En hoe gaat het dan verder? Met Abraham en in jouw leven. Heel kort door de bocht. De duivel verzoekt Abraham. De duivel verzoekt jou. En dat doet hij als jij in een moeilijke situatie terechtkomt, waarvan de duivel zegt dat daar geen uitweg uit is. Bijvoorbeeld, ik houd maar een beetje bijbels en geestelijk, je hebt de belofte van een zoon, maar je blijkt onvruchtbaar. Je gelooft, ik mag als een zoon van God leven, en daar loop je in deze wereld mee. Maar het lukt je maar niet om dat ook echt te doen. En dan vind ik het zo mooi, daar gaat bovenuit, de Heer belooft jou een land van melk en honing. Dat is niet niks. Ja? Hij belooft jou een heerlijk leven. Maar, en dat zagen we vorige week, dit leven moet je wel veroveren. Want wie is er in het land? De Kanaaniet is in het land. Dus je moet het wel veroveren op de Kanaaniet. Dit leven dus, wat je krijgt, moet jij wel veroveren op je geestelijke vijand. Nou, nog zo'n beproeving. Je hebt honger en je hebt niets te eten. Ja, nou dan steel je het maar, zeggen ze tegenwoordig, geloof ik. Ja. Goed, ik zeg er niks over. Ik hoor in ieder geval. En er geschiet, want zo staat het er. Er geschiet honger in het land. Er geschiet honger in het land. Er geschiet honger in jouw leven. Dat je ergens naar hongert. En dat je het nog niet te pakken hebt. Zo bedoel ik het. Ja? En dat lezen we in Genesis 12, vers 10, als je meegelezen hebt. En in vers 9 zien we dan, wat doet Abraham? Hij trekt in de Negeb, of hij trekt naar de Negeb, zo je wil. En heel veel vertalingen vertalen Zuiderland. Nou, dat klopt helemaal niet, want de Negeb betekent een dor en een droog land. Abraham gaat dus de woestijn in. Zelf. En dan, wat gebeurt er dan? Dan geschiet er honger in het land. Jezus gaat de woestijn in, weliswaar op een andere manier. En wat staat er dan? En tenslotte, dat vind ik zo mooi dat dat erbij staat, en tenslotte kreeg hij honger. En wanneer komt de Satan dan? Tenslotte als hij honger krijgt. Dan komt Satan om hem te verzoeken. Ja? En daar ga ik niet op in. Het mooie is, Jezus doorstaat die verzoekingen. En wat doet Abraham? Doorstaat hij de verzoeking? Jij mag het zeggen. Hij doorstaat de verzoeking niet. Dat lezen we. In Genesis 12 vers 10, lees maar mee. Abraham daalt af, staat er letterlijk, naar Egypte. Niet hij vertrok naar Egypte, kom nou, hij daalt af naar Egypte om er als vreemdeling te gaan wonen, want zwaar was de honger in het land. Wat doet Abraham? Hij daalt af naar Egypte. Hij verwacht het niet langer van de levende God. Hij gaat het zelf maar oplossen. Dan denk je, wat een domme Abraham. Hoe vaak denk ik? Hoe vaak denk jij, kom ik bij jou, dat je het zelf moet oplossen? En misschien een beetje met een kwinkslag van het volle evangelie en een gebed erachteraan. Hebben jij en ik soms meer geloof nodig soms van wat God belooft? Juist in je moeilijke situatie. Abraham, hij daalt af naar Egypte. Dat betekent, in het Hebreeuws staat er Misraïm. Dat betekent, ik geef je een paar betekenissen, het angstland. Waar je bang wordt. Waar je angstig bent. Oh, was er maar niet dat. Oh, was er maar niet dat. Oh, ik ga bidden, dan gebeurt het misschien niet. Oh, was er maar niet dit. Het heersersland. Waar ze heersen over je. De dwingelandstaat. Het controleland. Dat je alles onder controle moet houden. En moet regelen. Checken, voorchecken. Ja. Term van voetbal geloof ik ook. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, hij vlucht naar de welvaartstaat. Welvaartstaat. Ja. Of hij nou zo welvaart, weet ik niet. Zonder God. Maar dat zie je in deze tijd. En ik zie hier, als de geroepene tekort heeft, wat doet hij dan? Dan vlucht hij weg. Dan daalt hij af naar de welvaartstaat. Dan trekt hij niet verder door het land dat de Heer hem doet zien. Door het leven dat de Heer jou laat zien. Je zou Abrahams afdaling ook zijn afgang kunnen noemen. Op dat moment. En je weet het, er daalt iemand af van Jeruzalem naar Jericho. Je moet in de Bijbel, als mensen afdalen, wat gebeurt er dan? Dan vallen ze in handen van rovers. In handen van machten der duisternis die aan de gang gaan met hun verlangens, met hun gedachten. En jij denkt, ja, dat denk ik, dat geloof ik, dat verlang ik. Zoiets. Ja? Een mens moet juist omhoog gaan. Omhoog gaan naar het land. Omhoog gaan naar Jeruzalem. En dan vind ik het zo mooi. Als Abraham weer wegtrekt uit Egypte, want dat zullen ze daar allemaal wel vertalen. Wat lezen we dan? Hij gaat omhoog uit Egypte naar het land. Dan heeft hij het weer te pakken, hè? Vind je niet prachtig? Dan gaat hij omhoog in de stad. Dan gaat hij omhoog op de berg Sion. Oké, maar hier daalt Abraham af naar Egypte. Om er, het staat er zo mooi bij, om er als vreemdeling te gaan wonen. Daarna is de Bijbel vertaald als zwerver te gast. Vind ik zo mooi vertaald, als zwerver te gast. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je dus zwerven. Geestelijk, met je gedachten, met je geloven, dit is proberen, dat is proberen. Ja? Dan word je een zwerver. Dan ga je van groep naar groep. Maar dan woon je niet in het land dat de Heer jou geeft. Dan woon je in Egypte. Als vreemdeling woon je daar dan. Ja, nee, maar ik behoud mijn identiteit. Je hoort ze zeggen in deze tijd. Is dat wel zo? Is dat wel zo als je kijkt bij Abraham? Komt hij naar Egypte toe? En wat doet hij? Hij past zich snel aan Egypte aan. Hij past zich snel aan het land, dus aan het leven waarin Farao heerst. Ik denk, wat een beproeving zie je hier. Ze verleiden je om af te dalen naar het geestelijk Egypte. Ze verleiden iedereen in deze tijd om als vreemdeling rond te gaan zwerven. Want ik ben vrij en ik mag gaan waar ik wil. Je zal ertoe verplicht worden en dan zeg je, ja, maar dat ga ik niet doen. Ja toch? Je gaat jezelf een beetje aanpassen. Denk aan Abraham, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje heersen en een beetje dienen. Je past je aan, je getuigt niet meer van je leven met de Heer. Je wil je leven eigenlijk ten diepste niet aan Hem geven, maar aan andere dingen. En dan staat er, heb je gelezen net met me, want zwaar is de honger in het land. En mijn vraag is, is de honger in het land zwaar, denk je? Of weegt de honger zwaar? Heb je hem? Moet ik nog een keer zeggen. Is de honger echt zwaar? Of weegt de honger zwaar in het leven van Abraham? En ik vind het zo mooi, de Naardense Bijbel die vertaalt het laatste. De honger weegt zwaar in het land. Je kunt honger hebben. Ergens naar hongeren. Geestelijk. Je kunt een tekort hebben. Maar de duivel, die maakt dat zwaar in je leven. Die vergroot dat uit. En dan ga je dus zwaar denken, zwaar leven en zwaar geloven. Dan is het allemaal niet zo makkelijk meer. Nee, juist heel moeilijk. Denk maar niet dat ik het makkelijk heb, zegt de duivel. En jij, als je met hem meedoet. Ja. Dan geloof je dus minder in de mogelijkheden van God. En dan lezen we, ze zullen mijn vrouw afpakken. Ja, hij zit een beetje in de knellen. En mij doden, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent, schoon van aanzien, staat er letterlijk. Ja, Jaffa. Goed. Voordat Abraham dus Egypte binnentrekt, laat hij zich leiden door angst. Het lijkt wel of het angstland al over hem heen spoelt. En hij is er nog niet eens in. Ja, want hij gelooft, dat kan je zien, wat hij gelooft, ze zullen mij doden. Ja, ze zullen mijn vrouw afpakken en mij doden. En hij spreekt hierover met zijn vrouw Sarah, die, zie toch, ik weet dat jij een vrouw bent, schoon van aanzien. Ja, en dan gaat hij verder, dat gesprek gaat verder. Mij zullen ze doden, maar jou zullen ze laten leven. Zie hoe Abraham bezig is. En misschien dat elke mens in deze welvaartsstaat zegt, ja natuurlijk, hij moet nog uitkijken, want hij moet nog verder. Hij heeft toch beloofd, dus hij moet nog verder, dus hij moet zich indekken. Ja, zo kan je het ook lezen misschien. Maar dat is wel werelds dan. en geleidelijk. Zeg toch dat je mijn zus bent. Zo. Zodat het mij goed zal gaan. Mij goed zal gaan wegens jou. En mijn ziel zal leven wegens jou. Nou, die ziel. Oké. Wat zie ik hier? Zeg toch dat je mijn zus bent. Klopt dat? Is Sarai Abrahams zus? Precies. Ze is zijn halfzus. Ja. Spreekt Abraham dus de waarheid?
De halve waarheid.
De halve waarheid. Zo. Daar heb je hem. Hij spreekt de halve waarheid. En bovendien, Sarai is toch zijn vrouw? Ja. Zie je nu hoe de duivel probeert te verzoeken? Ja. En hoe die ook jou probeert soms te verzoeken? Het gaat om de hele waarheid. Ja. Bezwijk niet onder zijn verzoekingen, zou ik willen zeggen vanmorgen. En de Heer bidt dat je geloof dus niet bezwijkt. Ja? Dus aan hem zal het dus niet liggen, wat dat betreft. Oké, ze trekken dus Egypte in. En daar, dat begrijp je, als je het goed leest, daar laat Abraham Sarai los. Sarai vergaat het zoals het de gemeente soms vergaat. Als welvaart het goed willen hebben in het geding komt. Dan laten ze het wezenlijke van gemeente zijn los, namelijk jezelf met de Heer verbinden, zijn woord doen in verbinding met elkaar en zodoende dus je met elkaar verbinden, samenbinden, als dat mag van de vrijheid. Ja. En hierbij dan de geestelijke wereld blijven zien. De hele waarheid spreken en doen. De duivel onderscheiden die jou verzoekt. En blijven geloven wat de Heer jou belooft. En dat weet je toch wel? Wat de Heer jou belooft? Ik vraag het vanmorgen maar. En anders ga je er naar op zoek. Ja? Zodat het mij goed zal gaan. Waar lees je nog meer van die dingen? Man, deze zin alleen al spreekt boede. Abraham heeft goed inzicht vandaag, op dit moment, in aardse zaken. En er gebeurt ook wat hij gelooft. Hem geschiedde naar zijn geloof. Is dit dus een profetie, ik zal het in Nederlands zeggen, die zichzelf vervult? Het resultaat hebben we gelezen in vers 14 en 15. Heel kort, Sarai wordt weggenomen, staat er letterlijk. En zij komt in het huis van Farao. En dan gaat het Abraham heel goed in de welvaartsstaat Egypte. Materieel gezien is het vaak voordelig als je het met je gemeente zijn en je roeping op een klein akkoordje gooit. Ja? Dat is ook een verleiding. Ook een verzoeking in deze tijd. En dan wordt het half-half. Want dan is de materie en het aardse toch minstens zo belangrijk als het hemelse en het geestelijke. Nou, dan heb je twee werelden. Goed, ze overstelpen Abraham met aardse rijkdommen. Je hebt het gelezen wat er allemaal gebeurt. En misschien, ik zeg misschien, prijst hij God er wel voor. Dat staat hier niet. Maar één ding is zeker als je meekijkt. De fundamenten van de hemelse stad. Weet je nog dat hij ze zag? Die ziet hij niet meer. De belofte dat hij het land in bezit mag nemen is op zijn minst vervaagd. De belofte dat, het leven, dat je het leven in bezit mag geven, dat de Heer jou geeft, dat kun je wel eens niet meer zo helder hebben. En dat kan je zelf bij jezelf zien. Vanmorgen heb ik dat voor ogen, dat leven wat de Heer mij geeft. En je mag het zelf invullen. En als je het invult met dat er volgende week een nieuwe BMW voor je deur staat, dan denk ik dat het verkeerd zit. Ja? Maar als je het invult met het geestelijk goed waarmee de Heer jou wil overstelpen, dan denk ik dat je nogal wat hebt en dat je nogal wat kan benoemen. Goed, die Abraham, we dachten dat het een modelfiguur was, maar dat is het ook. Het is ook een mens, En er gebeuren ook dingen die helemaal fout gaan, maar dat gebeurt ook bij David. Ja? Dat je daar ook even naar kijkt. En kijk dan naar God. En hoe blijft God? Die blijft vol liefde en vol ontferming. Hij blijft de God van Abraham. Hij wil Abraham nog steeds overstelpen met hemelse rijkdommen. Hij wil jou vandaag, morgen, op de derde dag overstelpen met hemelse rijkdommen. Abraham, hij gelooft in God. Hij gaat Gods weg, dat hebben we gezien. Maar hier is dit spoor volkomen bijster. Wat kun je tegenkomen in je leven? Dat kun je zien bij een ander, maar kijk eerst maar bij jezelf. Dan ben je op dat moment de weg van God voor je leven kwijt. Maar er is één ding, God verandert niet. Dus als je zoekt, kun je zijn weg weer vinden. Vind ik zo mooi. Kun je weer gaan geloven in Gods belofte voor jouw leven. En dan ga je Gods woord weer op die manier lezen. Voor jezelf persoonlijk. En voor de gemeente. Ten slotte. Wordt Abraham ook nog door de duivel verleid, verzocht. Om zijn eerstgeboren zoon te offeren. Dat is wat. Ja. Sommigen zitten nu even te front en denken, hè, hoezo? Ik laat je eerst even zien wat Paulus erover schrijft in de Hebreeënbrief. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Paulus kan het zo mooi schrijven. Mijn vraag is natuurlijk, als ik die tekst goed lees, verzoekt de levende God Abraham? Vraagt de levende God echt aan Abraham om zijn zoon te offeren? Ik schop tegen een bepaalde kerkleer aan, dat snap ik ook wel. Ik laat je gelijk maar even zien wat Jacobus schrijft. Die zegt, laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Heb je hem? Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Zo, die staat. Ja? Hij zei, verwees daarbij niet naar Abraham, maar ik wel. Dus verzoeken, verleiden, beproeven, dat doet de duivel. Er zijn ook omringende volken. Klein uitstapje. Wat doen de goden van de omringende volken? Wat willen die? Die eisen van hun onderdanen dat zij hun eerstgeboren zoon aan hen offeren. Dus dat ze die zoon doden. Zodat die zoon niet meer kan leven. Komt goed, zeggen ze, voor de rest van de familie. En je weet, er zijn koningen in Israël die offeren hun eerstgeboren zoon. Ik meen dat ze dan, wordt netjes omschreven, laten hun eerstgeboren zoon door het vuur gaan. Nou, dan weet je het wel. Ja? Dan komen ze echt niet uit terug. Er zijn mensen in onze tijd, nou komt de dichter bij, die offeren hun zoonschap. Die verkwanselen hun eerstgeboorterecht met belofte aan verbonden. Voor, waarvoor? Voor een bord eten. Ja, er staat geen linzensoep, er staat linzenmoes in het Hebreeuws. Dus het was echt een bord eten. Ja? Voor de economie van deze tijd. Ja, je moet toch wat in deze tijd? Ja, wat dan? En dan terug naar Abraham, naar dat mooie verhaal. Je moet het maar eens lezen thuis. Er staat, Abraham doet zijn zoon omhoog gaan. Ja, dat staat er. Omhoog op de berg Moria. Ik vul het in. Omhoog op de berg Sion. En dit vraagt God van Abraham. Omhoog doen gaan. Het werkwoord wat er staat in het Hebreeuws. Betekent inderdaad omhoog doen gaan. Maar het betekent ook offeren. Snap je het? Dus dat kan je tweeënlei kan je dat horen. En God zegt tegen Abraham, doe je zoon omhoog gaan om een brandoffer te brengen. Lees me na. Ja? In het Hebreeuws dan. En wat denkt Abraham als hij dat hoort? Ik moet mijn zoon gaan offeren. En dan gaat hij 3 dagen, dat is wel heel apart, hè? 3 dagen. 3 dagen op reis. Naar de berg Moria. De tempelberg. De berg van de Heer. Dat is toch een plaats, zou ik zeggen, om de Heer te aanbidden. Om de Heer groot te maken. Om de Heer je liefde te verklaren. En niet de plaats om je zoon te slachtofferen, lijkt me. Abraham laat zich verzoeken door een andere God dan de God van het leven. En als je goed kijkt in de Hebreeuwse tekst, dan staat hier aan het begin, als je die opdracht krijgt, een Elohim zegt tegen hem. Ja? Een God dus met een kleine letter. En dat is de God van doden. En Abraham staat dan op het punt, dat weet je, zijn zoon te offeren. En dan spreekt er iemand, en dat is niet een Elohim. Dan spreekt de engel van de levende God, staat er. Van de levende Adonai, Yahweh. Ja? Dus, wie spreekt er dan? Niet de God van doden, maar de God van het leven. Mooi, hè? Even daaraan vooraf. Op de 3e dag, wat gebeurt er dan? Weet je dat? Aan het begin van die dag, thuis maar eens nalezen, dan slaat Abraham zijn ogen op. Ten hemel, zou ik willen zeggen. Ja? En wat ziet hij dan? Dan ziet hij de berg waar hij moet zijn. Van verre, staat er. Mooi, hè? De Midrash zegt hiervan, kom ik. Midrash is Joodse uitleg, hè? Weet je, even algemeen gezegd. Zowel Abraham als Isaac zien op die 3e dag de wolk. Heb je hem? Zal nog maar even vertalen. De heerlijkheid van God op de berg. En dan zijn er anderen, dan zijn er knechten. Die zien die heerlijkheid niet. En ze hebben toch alle 4 hebben ze ogen. 2 zien het wel. En 2 zien het niet. Apart, hè? De knechten zien de heerlijkheid niet. En wat zegt Abraham dan tegen hen? Blijven jullie maar hierachter bij de ezel. Jij moet het verhaal maar eens door nalezen. Want die ziet ook niets. Heb je hem? Dus zien in de geestelijke wereld is eigenlijk het belangrijkste voor je leven. Profetisch zien. In jouw persoonlijke situatie. Iets onderkennen. Iets zien. Wat veel anderen om je heen. Niet zien. En dat vind ik zo mooi. Wat Abraham zegt tegen zijn knechten. Wij komen terug. Allebei. Mooi, hè. Wij komen terug. Hij weet nog niet meer hoe. Want het gaat allemaal nog een beetje dubbel. Dat zie je ook. Maar hij gelooft het. Hij gelooft, ik moet mijn zoon aan God offeren. Hebben we gelezen uit de Hebreeënbrief. Hij is bij machte mijn zoon uit de dood op te wekken. En Isaac vraagt dan, al veel eerder, waar is het offerlam? En dan zegt Abraham, God zelf zal in een offerlam voorzien. En dan lopen ze daar een paar dagen en ze zeggen niks tegen elkaar. Althans, dat staat niet in de Bijbel. En ze lopen daar en ze lopen daar. God zelf zal er wel in voorzien. Ja. Apart, hè? 2 mannen gaan daar. Vader en zoon. God zelf zal in een offerlam voorzien. En dat klopt. Gods bedoeling is dat zij samen omhoog gaan. Op de berg Moria. Geestelijk op de berg Sion. Om een brandoffer te brengen. En hiermee laten ze zien, wij willen een leven leiden dat ons boven alles uitvoert. Wij leggen, Heer, ons leven in uw hand. En dan zien ze op een gegeven moment ook, als de Heer ingrijpt, als die engel komt in de struiken, heeft God, de levende God, het offerlam bereid. Ja? Dat heeft hij er laten bezorgen door Bolkom. Ja? En dat had hij dus de dag ervoor al besteld en morgen in huis. In de struik. Ja? En dit lam zullen ze samen offeren. En zo laten zij zien, voor ons mensen is er een offerlam nodig. En onze God zelf voorziet in dit offerlam. En het offerlam is Jezus, Gods eerste zoon. Hij ziet om duivel en dood te overwinnen, is er eerst een offer nodig. En hij geeft zijn leven voor God. Ja, ook voor God. Denk er maar eens over na thuis. En voor jou en mij, dus voor ons. Wij hoeven niet te sterven om te komen in onze zonde. Want dankzij Jezus is er verzoening en verlossing. Dankzij Jezus mogen wij leven vandaag tot eer van de levende God. Mogen wij ons leven geven als een offer aan Hem. Ik zou zeggen, doe er het goede mee voor je eigen leven. Amen. En we gaan zingen.